Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het gaat aan de hand van de schrift en het avondsformulier over de zelfbeproeving. We zingen daar nu op Psalm 15, de versen 1, 2 en 3. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gekronen met zulk een onwaardeerbaar lot? Psalm 15, vers 1, 2 en 3. In deze voorbereidingsweek op het heiligavondmaal beleiden we het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met vraag en antwoord 75 en 81 van de catechismus. Met name zingen van de 17e psalm, het tweede vers. Gij toetst het mij bij dag en nacht. Psalm 17, vers 2. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenzame kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis, met vraag en antwoord 75 en 81 van de catechismus. En dat luidt al dus. Hoe wordt ge in het heilige avondmaal vermaand en verzekerd, dat ge aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goederen gemeenschap hebt. Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken heeft bevolen, en daarbij ook heeft beloofd in de eerste plaats dat zijn lichaam zo zeker van mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, zo zeker als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. En ten tweede heeft hij beloofd dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot eeuwige leven spijzigt en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als de zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvangen met de mond geniet. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en het ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. En die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren, te heiligen. Maar de hypocrieten, de schijngelovigen, en die zich niet met een waarachtig hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Amen. Laten we nu samen biddend het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, die in de hemelen zijt, al goede en almachtige Vader, die ons ook op een doordeweekse avond het geeft, dat de deuren van uw huis open stonden, dat uw woord op de kansel ligt en dat Christus in ons midden wilt zijn. En dat geeft u ons, Heere, omdat het deze week om belangrijke dingen gaat voor ons. Omdat het ten diepste in ons leven altijd om belangrijke dingen gaat. Het gaat er in ons leven om verlost te worden van het eeuwig verderf, verzoend te worden met u. Het gaat ons leven om dat wij de weg ten leven bewandelen en dat ten einde toe volharden mogen. Het gaat in ons leven om dat we niet verderven zullen, maar eeuwig met u zullen leven. En dat heeft zo'n ontzaglijk belang, Heere. Het verschil is zo groot en wij kunnen dat maar één keer doen in dat ene leven dat we ontvangen. En daarom bidden we, Heere, wil onszelf leiding geven. Wil onszelf onderwijs geven. Onderwijs ons door uw geest en door uw woord. Dan bidden we, Heer, ook voor het werk van een dienaar van uw woord, voor het werk van alle dienaren van uw woord. Om dat zo ontzaglijk belangrijke werk zuiver te mogen doen. Niemand van u af te houden. Die zou 's nachts smachten naar de genade in Christus, maar ook niemand het gevoel te geven dat het wel goed zit. Die nog niet tot Christus gevlucht is. Zegen daartoe al uw dienaren, Heere. Geef de zuiverheid van uw woord. Geef de kracht en de gezindheid van uw Heilige Geest. Zodat we er ook vanavond mogen weten wie er zondag aan uw tafel genodigd worden. Dat we weten hoe we op een waardige wijze zullen aangaan. Hoe we uw inzetting zuiver zullen waarnemen. Leer ons dat, Heer. Het gaat er tenslotte dan toch niet om. Niet om ons. Maar dan gaat het ook zelfs aan uw tafel ten diepste om. Dat u geëerd wordt. Dat Christus wordt verheerlijkt. En Heer, wilt u ons doen weten hoe we tot uw eer zullen leven. Tot lof van uw naam, tot heil van uw gemeente. Juist ook op weg naar uw heilige avondmaal. We dragen elkaar als kinderen, jongeren en ouderen aan u op, Heere. Geef dat er verlangen en dat er aandacht in ons hart mag zijn. Verlangen naar helderheid en duidelijkheid. Verlangen om aan uw tafel u te mogen ontmoeten. Of als we nog geen belijdenis hebben gedaan, om dat eens te mogen doen, Heere. Wilt u zelf alles zo geven door uw genade, dat zondag uw bediening heerlijk zal zijn. We bidden u dat we ook na deze doordeweekse dag daar helemaal bij kunnen zijn en komen en blijven met onze gedachten. Er kunnen ook, door wat er vandaag gebeurd is, of deze week nog staat te gebeuren aan bijzondere dagen en dingen, kan er heel wat in onze gedachten zijn. We bidden u, Heere, neem het in uw handen. Waar is het beter op zijn plaats dan daar? Zodat onze gedachten gevuld mogen worden met het onderwijs uit uw woord. We bidden voor hen die niet konden komen. Die nu of die later deze week de dienst hopen mee te luisteren. Laat ook dat het zegen mogen zijn. We bidden u, Heere. Geeft u in uw gemeente. Geeft u in de dorpen waar we wonen. Een machtige opwekking vanuit uw hand door uw Heilige Geest. Zodat huis na huis en straat na straat. Vraag naar u, Heere. En uw huis en uw diensten vullen zal. Met zulke verlangende harten. Naar u en naar meer en meer van u. Heere, laat dat u allereerst onze harten. Mogen overlopen van verlangen. Naar u en naar uw wegen. En naar uw gunst. En naar de kennis. Van u in de Heer Jezus Christus. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. We lezen de Heilige Schrift uit de 1 Korinthebrief, het 11e hoofdstuk, de versen 20 tot en met 34. 1 Korinthe 11 vanaf vers 20. En zoals u neem ik aan weet, een gedeelte hiervan is ook opgenomen in het avondmaalsformulier. 1 Korinthe 11 vanaf vers 20. Als je dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Maar het eten neemt een ieder tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en ander is dronken. Hebt ge dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of veracht ge de gemeente Gods en beschaamt ge hen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. En dan beginnen de woorden ook uit het avondmaalsformulier. Want ik heb van de Heere ontvangen. Hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt. Eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als ge die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Maar die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet in zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. En dan vervolgt het nog, daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien we onszelf oordeelden, dan zouden we niet geoordeeld worden. Maar als we geoordeeld worden, zo worden we van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan mijn broeders, als we samenkomt om te eten, verwacht elkaar. Doch zo iemand hongert, dat hij thuis eet. Opdat hij tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen als ik u zal gekomen zijn. Tot over deze schriftlezing. De tekstversen zijn de versen 27 tot en met 29. De vorige keer in juni gingen we de versen 23 tot en met 26 behandelen. En nu dus de vervolg drie versen die we nog één keer zullen beluisteren met elkaar. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet, op de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. Maar de mens beproeven zichzelf. En eet al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet onderscheidende het lichaam des Heeren. Dat gaat dus over zelfbeproeving. En drie gedachten. Ten eerste toen. Dan kijken we naar de situatie in Korinthe. Ten tweede nu. Wat betekent dat voor ons nu? En ten derde, niet. Als iemand zich niet beproeft, wat dan? Dus zelfbeproeving toen, nu en niet. Een enkele afkondiging. De volgende woensdagavond is deelverleend. Het is over 14 dagen precies. Dat is dan woensdag 19 september. Ik hoop dan graag met u verder te lezen in de mooie verzen van Romeinen 8. De collecte, de eerste voor het evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen en de tweede voor de kerk worden van harte aanbevolen. Laten we zingen uit de 139ste psalm. Het vers dat zo uitmuntend past bij de tekstwoorden over zelfbeproeving. Daarom zingen we alleen dat ene vers, het 14e. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef gij me. Zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Psalm 139, vers 14. De kernzin van vanavond is dus: maar de mens beproeve zichzelf en eet al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Zelfbeproeving toen, nu en niet. Gemeente, dit gaat dus over zelfbeproeving. Heel bekend woord. Deze week van voorbeelden wordt ook wel week van zelfbeproeving genoemd. Misschien dat de enkeling er wat, nou ja, haast wat griezelige gedachten bij heeft. Dat is wel heel belangrijk dat we het woord zelf kunnen proberen goed bijbels te verstaan en op te vatten. En daar hopen we met elkaar diverse voor te overdenken met elkaar. Aan de ene kant is een opvatting die waarschijnlijk vroeger er bijna niet was, maar een opvatting waarbij zelfbeproeving eigenlijk vrijwel overbodig wordt verklaard. Misschien als reactie op een wat verkeerde nadruk van vroeger tijden. Maar dan gezegd wordt, ja, je moet een zelfbeproeving ook weer niet zo heel zwaar tillen. Want het is toch eigenlijk voor iedereen het heilige avondmaal. Jezus is er toch voor iedereen. En het heilige avondmaal is er toch voor zondaren. Dus ja, voor wie zou het dan eigenlijk niet kunnen zijn? Overigens, wie zou nooit kunnen zeggen, ja, maar jij hoort niet aan de tafel thuis. Dat lijkt me best geluiden te zijn die ook wel een beetje tegen de muren van onze kerk en gemeente aanklotsen. En die ook zomaar in onze gemeente binnen zouden kunnen sluipen. Daarin klinken natuurlijk wel bijbelse klanken door. En toch is het een dwaling. Want Jezus is er voor iedereen in die zin. Hij wordt elke hoorder aangeboden. Maar het gaat er wel om dat hij ook wordt gekend. Dat hij wordt omhelst. En dat we tot hem vluchten. En het heilige avondmaal is voor zondaren. Jazeker. Geen opgepoetste zondaren. Voor zondaren. Maar wel voor die zondaren. Die tot Jezus gekomen zijn. En die zichzelf beproefd hebben. Dus al hoor je dan bijbelse klanken, toch mag en moet je dat nooit zo zeggen of willen zeggen of willen horen. Het is toch voor iedereen. Dus doe over die zelfbeproeving maar niet al te moeilijk. Aan de andere kant zou je ook kunnen denken, zelfbeproeving, dat betekent alleen dat ik moet weten of ik een kind van God ben of niet. En nou ja, dan heb je daarna ook nou ja, in de ene gemeente ben je eerder kind van God, om zo te zeggen, dan in andere gemeenten. Er kunnen gedachten zijn van ja, dat er dan zoveel kenmerken worden opgestapeld. En dat je zo'n lange weg met allerlei wederwaardigheden moet worden afgelegd. Dat je misschien in vroege tijden wel eens het spoor helemaal bijster raakte en er haast niet aan durfde. Hoe kom ik daar ooit uit om een kind van God te zijn? Maar wel, dan is wel de gedachte daarachter, hè, dat het alleen maar daarom gaat. En als ik dan een kind van God ben, mag ik dus aangaan? En als ik ontdek dat ik geen kind van God ben, nou ja, dan doe ik het goed als ik niet aanga, punt. Als Gods kind ben, kan ik dus aan. En ben ik onbekeerd, dus afblijven. Punt. Daarin klinken ook wel bijbelse klanken en geluiden door. Want inderdaad, het is van ontzaglijk allereerst principieel belang of ik een kind van God ben of niet. En dat ik daar zicht op krijg in de voorbereidingsweek. Al heb ik daar, als het goed is, al eerder zicht op gekregen. En ben ik daar ook al veel eerder, en niet pas in de voorbereidingsweek, over een nadenken of ik kind van God ben of niet. Maar toch, en dat is een punt, daarmee is het niet klaar. Daarmee is zelfbeproeving niet af. Of ik kind van God ben of niet. Want 1 Korinthe 11 laat ons een andere insteek zien. Om te beginnen, zoals het er staat, de mens beproeven zichzelf. Dus iedereen. Gelovig of niet. Al jarenlang avondmaalganger. Of nog niet, maar hunkerend naar een eerste keer. Dat doet er aan mee toe. De mens. Ieder dus. Beproeven zichzelf. En wat staat er dan? De mens beproeven zichzelf. Ja, en daar staat er niet achter. Ja, en dan kan het twee kanten opvallen. Dan kan het zijn dat hij niet aan moet gaan. En het kan zijn dat hij wel aan moet gaan. Dat staat er niet. Er staat, de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Dus de gedachte daarachter en de boodschap erin is, wie zichzelf beproeft, zelfbeproeving, mondt uit in het aangaan, in het eten en in het drinken. Want de mens zichzelf beproeft, en het op de goede Bijbelse manier, die eten al zo van het brood en die drinken van de drinkbeker. Zelfbeproeving mondt uit in het op de juiste wijze aangaan en deelnemen aan het heilige avondmaal. Nou, hoe moeten we dat zien? Dan eerst maar eens kijken naar toen. Eerst van de week toen in Korinthe. Hoe was de situatie in Korinthe? Nou, er was in Korinthe een gemeente gekomen. Dat kon niet anders. Want de Heer had tegen Paulus in een droom gezegd, Paulus, ik heb veel volk in deze stad Korinthe. Nou, als God veel volk in de stad heeft, dan komt er ook een gemeente. Waarschijnlijk toen ter tijd nog niet zo groot. Je zou aan een huisgemeente kunnen denken. En sowieso waren toen nog geen kerkgebouwen zoals wij die allemaal mogen hebben. Waar een paar honderd man in kunnen. Dus men kwam toen de tijd samen. Ja, bij een gemeentelid die een beetje een wat groot huis had. Een 40 of een 80 gemeenteleden. Nou, dat past niet in iedereen zijn huis. Nou, er zullen enkel gemeenteleden geweest zijn waarvan de behuizing of de schuur groot genoeg was om dan toch die gemeenteleden te kunnen ontvangen voor de bijeenkomsten. Op de zondag, ook al door de weekse dagen, Handelingen spreekt van het dagelijks van huis tot huis broodbrekende. Men kwam dus niet alleen op de zondag bij elkaar. Die woensdagavonddiensten zijn dus niet zo nieuw als het sommigen denken. Want in Handelingen kwam men ook al door de weekse dagen bij elkaar. He? En hoe ging het toen? Dan ging men eerst met elkaar eten. Een maaltijd gebruiken. Daarna zal men iets gelezen hebben uit een brief van Paulus bijvoorbeeld. Of er al iemand iets over gezegd hebben. Of uit de schrift van het Oude Testament zal men gelezen hebben. En daarna hield men dan het heilige avondmaal. Dus er lag in dat grote huis van het ene gemeentelid natuurlijk best een voorraad eten bij elkaar, want als je met z'n pakweg 40, 60 mensen eerst van tevoren gezamenlijk wil eten, heb je ook een behoorlijke voorraad met eten nodig. Nou, sommige van de gemeenteleden die waren daar al vroeg. Die werkten voor zichzelf, ZZP'ers zo gezegd, of die waren heer. Groot grondbezitter had een aantal slaven. Nou, die konden zich aan het eind van de werkdag al vroeg vrijmaken door de weeks. Die konden ruim op tijd bij het ene huis zijn. Pakweg, noem eens, om 4 uur 's middags al. En dan begon het wachten op de andere gemeenteleden. Die bijvoorbeeld slaven waren. Die konden niet tegen hun heer zeggen, ja sorry, de gemeente is bij elkaar. Voer zelf de koeien maar, ik ga naar de gemeente toe. Die hadden eerst hun werk voor hun heer te doen. En als de heer vond dat ze genoeg gewerkt hadden, konden ze daarna nog naar de gemeente toe komen. Maar dat wachten op die laatste gemeenteleden ging wel eens een beetje heel lang duren, vonden die mensen die er al zo vroeg waren. Dus weet je wat, dachten ze, die begonnen vast met eten. Er lag een behoorlijke voorraad eten, brood en drinken en wijn. Dus die begonnen vast met eten en drinken. En goed ook. Meer dan goed voor hen was. Zelfs zo dat zij het buikje rond en dronken waren. En ondertussen kwamen die achter de laatste slaven tegen 6 uur, om dan maar wat te zeggen, ook nog dat huis van dat gemeentelid binnen. Moe, bezweet van werken en van de dorst, honger, na een lange, zware, bezweten werkdag. Maar ja, die eerste gemeenteleden hadden al lang en breed gegeten, sinds ik de Bijbel gelezen. Die vond al wel tijd voor de voorbinding van het heilige avondmaal. En die lieten de schaal rondgaan. Die lieten de beker rondgaan. Zelfs al wat flinker ze waren dronken. Dus na wat flinke slokken en ze naamde nog wat op. En die moe, bezweten, hongerige slaaf. Die hoorde alleen maar zijn maag aan, want die kon alleen maar denken, eten, eten, drinken, drinken. Die kon zijn gedachten niet meer bij het lichaam en bloed van de Heer Jezus het heilige avondmaal houden. Die zag alleen maar eindelijk een keer dat hij een schaal met eten voor zich langs zag gaan. En daarom staat ook in vers 21. Deze is hongerig als het avondmaal houdt. En de ander, die is dronken. Je hoeft niet heel veel fantasie te hebben. Omdat dat Paulus zegt dan in dat afwijs. Dit lijkt nergens op. Dit is toch niet des Heeren avondmaal houden. Als je het op zo'n manier doet. Dat kan toch nooit de geheilde bedoeling van Christus geweest zijn. Toen hij het in die nacht even verraden werd. Had ingesteld. En dan zegt Paulus door Gods geest geleid. Daar drie dingen over. Eerst dit. Ja, of die gemeenteleden in Korinthe echte gelovigen waren, kinderen van God. Ja, dat wist Paulus ook niet als mens. Hij is bovendien waarschijnlijk in de gevangenis, een paar honderd kilometer van Korinthe vandaan. Dus ja, Paulus weet niet eens precies wie die gemeenteleden zijn. Dus daar kan Paulus, mag je ook geen woord over uitspreken, of het echte gelovende kinderen van God zijn. Maar hij bedoelt dus wel te zeggen, of je een kind van God zijn moet, en al zou je een kind van God zijn, als je het zo op deze manier doet, het heilige avondmaal, dan doe je het verkeerd, ook al ben je een kind van God. Dan eet en drink je jezelf een oordeel. Dan ga je op een onwaardige manier, onwaardiglijk, op een onwaardige manier houd je het heilige avondmaal. Dus we leren daar in ieder geval dit uit. Ook een kind van God kan op onwaardige wijze aangaan en zichzelf een oordeel eten en drinken. Ook een kind van God geldt, maar de mens beproeven zichzelf. Want anders kun je ook als kind van God je zwaar bezondigen en de gemeente beschadigen. Ten tweede, schrijft Paulus, waarom is het nou zo erg dat de een hongerig is en de andere dronken bij het heilige avondmaal? U onderscheidt niet het lichaam en bloed des Heren. U doet net alsof het een gewone maaltijd is. U onderscheidt niet, u ziet niet helder dat dit stukje brood en deze slok wijn, nu brood en beker rondgaan, niet zijn om gewoon te eten, omdat je lichaam daar wel eens behoefte aan heeft van eten en drinken, maar dat het nu rondgaat als een teken en een zegel van het verbroken lichaam en vergoten bloed van de Heer Jezus. En je lichaam en bloed vergoten en laten verbreken tot vergeving van zonde en tot heiliging, reiniging van het leven. Hij heeft zijn lichaam en zijn bloed gegeven tot verzoening van zonden en tot reiniging van het leven. En jullie zitten juist aan de tafel in de zonde te leven en de onreinheid van je dronkenschap en dat je de arme gemeenteleden gewoon over het hoofd ziet en wegdrukt te beoefenen. Nou, dan heb je niet door wat brood en wijn van het avondmaal nou werkelijk betekenen. Dat heen wijst naar het lichaam en bloed van Christus. Dan waardeer je het niet op zijn waarde. En het derde wat Paulus dan schrijft is, ja, omdat jullie dat niet doen, dat lichaam en bloed des Heren niet weten te onderscheiden van gewoon brood en gewone wijn, daarom is er dat oordeel in jullie gemeente gekomen. Er zijn velen zwak, krank of slapend. Nou, dat kan lichamelijk bedoeld zijn. Dat er veel gemeenteleden zwak waren van gezondheid. Of ziek. Of slapend. Inslapend. Sterven, dat er veel sterfgevallen in de gemeente waren. Je zou ook kunnen denken, het kan ook geestelijk bedoeld zijn. dat in Korinthe vele gelovigen zwak waren, ingezonken in het geestelijk leven, vatbaar voor allerlei dwalingen, en die noemt Korinthe nog wat in die brief, krank dus, en dat ze geestelijk slapend waren, vatzig, helemaal niet waakzaam meer, opgaand in de aardse dingen, slapend. Nou, maar of het nou lichamelijk of geestelijk bedoeld is, mag u overdenken wat u het waarschijnlijkste lijkt. Paulus, die bedoelt te zeggen door de geest geleid, dat heeft wel een oorzaak. Dat er zoveel mensen ziek, zwak en slapend zijn, lichamelijk of geestelijk, heeft wel een oorzaak. Dat is nou een gevolg, het gevolg ervan. Dat jullie zo op zo'n onwaardige manier het heilig avondmaal houden. Daarom is dat nou zo in de gemeente gekomen. En daarom, om daarvan terug te keren, om dat weer af te wenden, beproeft u zelf. Voor u ten avondmaal gaat. Nou, zo was het dus toen. Maar met alles in de Bijbel, hè, wat toen geldt. Geldt nu nog. Het geldt nu nog. Ten tweede, nu voor ons. Maar de mens beproeven zichzelf. En dat houdt inderdaad ook in dat ik mezelf onderzoek of ik in het geloof ben. Of ik de Heer Jezus ken. Of ik bruid van de hemelse bruidegom ben. Ja of nee. Hè? Die hemelse bruidegom. Afgelopen zondagmorgen, hè? Hij is de koning die verlost met zijn bloed. Die vernieuwt en je de rechte houding voor God leert. Die de goddeloosheid haat en die verdrijft uit je leven. Die de zijnen verdedigt en beschermt en vasthoudt. Hij is de koning. Hij is de bruidegom. Ken ik hem? Ja, dan nee. Al is natuurlijk waar wat ik net ook zei. Ja, het is niet goed om daarmee te wachten tot een volgende week op het heilige avondmaal om erover na te gaan denken. Dat zou natuurlijk geen dag op zijn beloop mogen laten blijven. Hè? Als ik met de gedachte moet leven, nou ja, ik weet dat niet. Of ik echt geloof, een kind van God ben, of ik het eigendom van Christus ben, ik weet dat niet. Maar ja, goed, het leven gaat verder. Dus nou ja, je kan er elke dag mee bezig zijn. Nou, dat is toch levensgevaarlijk. Om dan te wachten tot een voorbereidingsweek om daar weer, zeg maar, werk van te gaan maken. Je zou niet moeten durven om weken voorbij te laten gaan. Terwijl je stil en gerust bent zonder dat je weet of je nou de Heer Jezus echt kent, of hij je kent, of niet. Maar goed. We hebben het blijkbaar wel eens nodig als mens. Dat we vier keer in het jaar echt in onze nekvel worden gegrepen. En nou is niet verder leven. Van nou ja, ik weet het nog helemaal niet, maar ja, goed, dat is nog helemaal zo. Nee. Vier keer in het jaar, zoals ik zei vorige week, pakt God ons echt in onze nekvel tot ons heil. En nu voor de draad ermee. Kom voor mijn aangezicht. Ken je me? Of ken je me niet? Heb je Christus lief? Of heb je hem niet lief? Zou ik het zo zeggen? Ben je te verloren om van Jezus af te blijven? Ben je te verloren om nog langer niet tot Jezus te vluchten? Nou, laat het daar maar om gaan. En als ik dan moet zeggen, ik ben geen kind van God. Geen bruid van Christus, ik ken hem niet. Dan hoop ik maar één ding. Dat u niet denkt, nou dan ga ik niet aan. Zo. Dus dan weet ik, dan ben ik eruit. Ik hoor niet aan te gaan, punt. Ik denk dat u er gruwelijk onrustig van wordt. En dat je er gruwelijk mee in de knoop komt. En daar je de Heere om aanloopt. Heere, dat is toch wat. Ik ben geen kind van u. Ik heb geen deel aan de Heer Jezus. Heere, dat is toch wat. Heere, help. maar als ik wel zijn bruid mag zijn. Ik ben te verloren om bij Jezus weg te blijven. Als ik wel zijn bruid mag zijn, dan ben ik dus niet klaar met mijn zelfbeproeving, hoorden we uit de Korinthebrief. Maar dat ik dan wel zijn bruid mag zijn, dan gaat het erom dat ik mezelf onderzoek of ik ook op een waardige manier ten avondmaal zou kunnen gaan aanstaande zondag. Op een waardige manier, met een oprecht leven dat zijn zonden beleidt en bestrijdt, dat wil breken met zondige gewoontes. Ik kan er dus niet mee aangaan, alleen maar dat ik weet, ik heb Christus leren kennen. En ik weet nog, dat was zoveel jaar geleden, en dat is toen en zo gebeurd. Daarmee op zich kunt u zondag niet aangaan. Je kunt ook niet aangaan, omdat je weet, nou maar 3 maanden geleden in juni, wist ik ook dat ik aan mocht gaan, dat ik een kind van God was, dat ik echt wel eens ging aan 3 maanden geleden. Dat betekent op zich niet dat je dus nu ook weer aan kan gaan. En je kan ook niet aan, omdat je zegt, ja, maar ik heb geloofsbelijdenis gedaan. En ik weet heel goed dat ik dat toen echt meende. Hoe ik er toen naartoe leefde en hoe die dienst toen was. Ik weet heel goed, ik heb echt geloofsbelijdenis gedaan. Daarmee op zich en alleen kun je zondag niet aan het heilige avondmaal. Want nu geldt, als je in het verleden Christus leren kennen, geloofsbelijdenis deed en ook eerder naar avond mocht gaan, dan geldt nu, de mens beproeven zichzelf. Ja, en dan kan het misschien juist voor je gevoel wat ingewikkeld gaan worden. En wat moeilijk, hè? Ja, jezelf beproeven, jezelf gaan onderzoeken. Dat je denkt, ja, maar zie ik het goed bij mezelf? Wie zegt dat ik goed naar mijn eigen leven kijk? Dat ik niet zo bijziend en verziend kan zijn, dat ik zonden gewoon over het hoofd zie? Of me zonden gewoon niet wil zien en ze daarom maar niet bekijk? En waar moet ik allemaal precies op letten dan? Waar moet ik aan voldoen? Welk lijstje moet ik af kunnen vinken, kun je denken? Om waardig aan te kunnen gaan. En laat ik ook maar eerlijk zeggen, dan kun je ook maar bij jezelf denken, als ik me ook maar niet vergis in het allerwezenlijkste, dat ik allemaal denk dat ik een kind van God ben, maar ik denk het maar. Ik heb het me aangepraat of aan laten praten. Stel je voor dat ik me daar nou nog eens in zou vergissen. Ja, dan wordt het wel behoorlijk ingewikkeld. Maar wat bedoelt dat nou? De mens beproeven zichzelf. Kijk, jezelf beproeven, dat is meer en anders dan jezelf onderzoeken. Dan sluit je jezelf op in een koker en je onderzoekt en je kijkt bij jezelf naar binnen. Maar ja, wie zegt dat ik goed kijk, dat ik eerlijk kijk, enzovoort, enzovoort. Beproeven, dat wil ten diepste dit zeggen. Dat doe je het zuiverste als je je laat onderzoeken door de Heer. Precies wat we daarom zongen in Psalm 39 vers 14. David zegt niet zelf, ik heb mezelf onderzocht en ik heb geen schadelijke weg hoor. Ik wandel op de eeuwige weg. Nee, David zegt, Heere, doorgrond gij me. Kent u mijn hart toch alstublieft. Heere, ziet u toch of mij een schadelijke weg is die niet goed is. En Heere, leidt u me dan toch op de eeuwige weg. Dat is zelfbeproeving. Je laten onderzoeken. Je laten doorgronden. Je laten onderzoeken door de Heere. Dan kun je ook zo zeggen, dat is totale overgave aan de Heer. Dat je overgeeft aan de Heer Jezus en zijn volbrachte werk en bid, Heere, ik werp me om zo te zeggen in uw bloed en in uw geest. En laten die maar doen wat nodig is. Wat u vindt en wat u ziet, wat er nodig is. Ik werp me in het bad van uw genadekracht. En dan laat ik er nu over, Heer, wat er allemaal moet gaan gebeuren. Waar ik aan ontdekt moet worden. Wat ik beleiden moet. Wat ik veranderen moet. Waar ik vanaf moet of wat erbij moet. Noem maar op. Helemaal en onvoorwaardelijk, Heer. Zegt u het maar. Doorgrond. U me dan. En kent u mijn hart toch. De mens beproeven zichzelf. Laten zich door God onderzoeken. Nou, dat wil ons leven deze week zijn. Daar is deze week voor. Daar is zeg maar de zondagmorgen voor. Daar, dat wil deze week zijn. Een laten beproeven door de Heer. Nog wat verder over doordenken. Het beeld gaat mank. Ik dacht even, om toch iets misschien ook voor wat jongeren, wat voorbeelden. Ik dacht aan een wasstraat van een auto. He? Als je auto door een wasstraat laat halen, komen die borstels overal. Boven, onder, links, rechts. En niet al te zachtzinnig ook nog meestal. Elk hoekje, waar dan ook, wordt die auto onder handen genomen in de wasstraat. Nou geldt dat alleen de buitenkant van de auto, want binnen komen ze niet. Die auto komt er ook spik en span schoon uit, zonder vlekje er meer op, dus beeld gaat mank. Maar toch, zelfbeproeving is je onder handen laten nemen door de Heer Jezus Christus. Aan alle kanten, in alle hoeken en overal. Je aan de doorboorde handen van de Heer Jezus, en het zijn we nog eens goede genadige handen. Je aan de doorboorde handen van de Heer Jezus toevertrouwen. En je onder handen laten nemen. Die doorboorde handen van Jezus. Die leren me. Ja, dat zonde geen kleinigheid is. Dat het toren God over de zonde zo groot is. Dat daar zijn handen door werden doorboord. Tot een gekruisigde. Tot een vervloekte aan het kruishout van Golgotha. Die doorboorde handen van Christus, die leren me, Heere. Help me toch van mijn zonde af. Laat er toch geen zonde onontdekt meer blijven in mijn leven. Heere, maak nog onmogelijk dat ik nog zonden over het hoofd zou zien. Of moedwillig een beetje toedek of toepas of hoe dan ook. Heere, laat het me maar zien en leer het me beleiden. Maar die doorboorde handen van de Heer Jezus, leer hem ook dat er vergeving is. Dat er een oceaan van bloed is. Van bedekking van al het mijne door zijn gerechtigheid. Zijn bloed reinigt van alle zonde. En het is voldoende en genoeg. Nee, mijn geloof is niet voldoende en genoeg. Maar Jezus wel. En zijn doorboorde handen tonen het me. Het is groter en meer dan ik bevatten kan, Heere. Vergeef het me. Ontferm me. En leer het me meer en meer geloven en vertrouwen. En diezelfde doorboorde handen, het gaat om ellende, verlossing, dankbaarheid, merkt u wel. Diezelfde doorboorde handen, ja, die leren me dankbaarheid. Omdat hij doorboorde handen kreeg en gaf en geeft. Omdat hij omwille van zijn bloed en kruisdood verzoend en zalig maakt. O Heer. Laat nou heel mijn leven toch, laat toch u geen verdriet meer doen. Laat toch uw lijden niet nog meer verzwaren. Dat ik in zonde verder zou leven. Heere, laat me toch van harte gezind zijn. Om voor uw aangezicht te wandelen en te leven. Alleen maar goede gewoontes erop na te houden. En om met mijn naaste in liefde te leven. En niet meer weg te drukken en over het hoofd te zien. Heere, Laat nou heel mijn leven een leven zijn dat voor u zal zijn. En dat haat en verafschuwt elke zonde die er nog zal overblijven. Dat is het. Maar de mens beproeven zichzelf. Als het ware door die wasstraat heen. Hè? Je laten beproeven door God in Christus. Je genadig onder handen laten nemen. Door de doorboorde handen van Christus. En die mens eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Die zich zo restloos overgeeft en het overlaat aan die doorboorde handen van Christus. Die eten alzo en die drinken alzo op een waardige manier. Weet u wat dan een vrucht is van zelfbeproeving? Verlangen. Ja, echt verlangen. Wie zich zo door de Heer zijn doorboorde handen laat beproeven, die komt daar uit die wasstraat met verlangen. Verlangen naar dat lichaam en bloed des Heren. Verlangen aan de tafel aan te gaan. Verlangen dat bloed te aanbidden. Hem te aanbidden. En nabij Hem te zijn. Zelfbeproeving geeft als vrucht verlangen. En nog meer verlangen naar dat zo kostbaar, dierbaar bloed en lichaam van de Heer Jezus. Daarom kan zelfbeproeving zo heerlijk zijn. En nou hoop ik dat u me vat. Want dan zie je niet de gedachte die je er zo hier 1, 2, 3 bij hebt. Maar dat is echt waar. Zelfbeproeven op de Bijbelse manier. Dat is zo heerlijk. Dat is zo heerlijk. Dat is zo'n heerlijke bezigheid van God. Je krijgt er zo'n verlangen door. Naar het lichaam en bloed des Heren. Vrucht van de rechte zelfbeproeving. Dat ik met verlangen en met een groeiend verlangen uitzie naar de gemeenschap met Christus. Ik voor u, daar aan de eeuwige dood had moeten sterven. Heerlijk iets, die zelfbeproeving is het zo. En weet u wat een tweede vrucht van Bijbelse zelfbeproeving is? Onwaardigheid. Ja. Want als ik op een waardige manier aanga, naar mezelf te hebben laten beproefd, zal ik juist mijn onwaardigheid beseffen. Want Christus brengt zoveel aan het licht. En die doorboorde handen komen zoveel zonden openbaar. En worden die zonden zo gekenschetst als hemeltergend en ten hemel schreiend. Onwaardig in mezelf. Ik ben nog geen gewoon brood en drinken waard. Laat staan dat brood en die wijn die uitziet en die heenwijst naar het lichaam en bloed des Heren. Besef van onwaardigheid, Heren. Als u iedereen uit tafel zou laten komen. En mij alleen niet. Zou ik nog kunnen begrijpen ook. Als er voor iedereen bij uw plaats was, Heren. Maar voor mij niet. Zou ik kunnen begrijpen ook. Als u me voorbij zou gaan. Is dat uw goed recht. Besef. Van onwaardigheid. Luther zegt dan. Christus. Is mijn waardigheid. Die heb ik niet zelf. En die ben ik niet zelf. Christus. is mijn enige waardigheid. En wie op waardige wijze aangaat, die gaat aan het besef van zijn eigen onwaardigheid. Vrucht van zelfbeproeving. En nooit gaat iemand op een onwaardigere manier aan dan wanneer het jezelf wel waardig vindt. Wanneer je denkt, in vergelijking met de anderen, ben ik per slot van rekening de slechtste nog niet. Dus ik zal niet weten waarom er voor mij ook geen plekje aan die tafel zou zijn. Als je ziet hoe laks en lauw dat sommigen zijn, dan zijn geval, hoef ik niet achteraan in de rij te staan voor de genade. Stel je voor dat iemand moeilijk zou doen over mijn avondmaalsgang. Stel je voor dat God daar bij mij nog een punt van zou maken. Nou, nooit ga je onwaardiger aan dan wanneer je het jezelf waardig vindt en waardig acht. De waarachtige proeving van onszelf. Het je werpen in de doorboorde handen van Christus. Mond uit in het alzo eten en drinken. Met verlangen. In een besef van je onwaardigheid. Het is zo slecht niet hoor om je te laten beproeven. Het is zo'n zalig, heerlijk iets. Je te laten beproeven door God. En hij staat er voor ons in zondagochtend. Met die grote doorboorde handen. Werp je daar nou in. Werp je leven nou door de handen van mij. Dan zal ik je doorgronden en beproeven. Werp je toch in die doorboorde handen van mij. Dat kun je, nou is het derde punt van de preek. Dat kun je weigeren. Niet. Want dat is natuurlijk het punt wat er om gaat. Hè? Laten we onszelf deze week door de Heere doorgronden en beproeven. Laten we dan hem over. Durven we dat? Nou ja, als je Heer kent is dat geen durven. Want wij aan de Heer overlaat, dat kan niet beter en niet zaliger aflopen. Of houden we daarvoor halt, niet die wasstraat in. Is het ons te alomvattend en te grondig? Omdat je niet aan je zonde ontdekt wil worden. Stel je voor dat Jezus heel mijn leven langs gaat van binnen en van buiten. Je wilt iets buiten schot houden. Je, u of ik of wij. Hoe ik omga met mijn werk bijvoorbeeld. Hoe ik me kleed. Hoe ik mijn zaterdagavond doorbreng. Hoe ik op vakantie ben geweest met mijn vrienden. Hoe ik met roken omga met de media. Hoe ik met mijn collega of concurrent omga. Wat het ook is. Ik wil iets buiten schot houden. Ik wil iets toegedekt houden. Buiten bereik houden van je doorboorde handen van Christus. Of in het algemeen. Dat ik het te veel van het goede vind. Om mijn hele leven restloos te laten onderzoeken. Door God in Christus. Heel mijn leven. Van voordachten van binnen en van buiten. Dat me dat te ver gaat. Dan gaat er misschien wel te veel overhoop. En wie weet wat er dan wel niet allemaal aan moet gaan geloven. Dat niet. Niet ons willen laten beproeven. Kijk, als je dan toch aangaat, eet en drink je jezelf een oordeel. Laat ik het toespitsen op even twee gebieden. Als ik me niet wil laten, als ik het niet terug wil komen, op hoe ik mijn vakantie met mijn vrienden heb gehouden, omdat ik daar niet op terug wil komen en er wil ik niet over nadenken of het goed was, dan moet je niet aangaan. Dan kun je niet aangaan. Als ik niet wil laten onderzoeken door God. Of die gewoonte die ik heb. Een zondige gewoonte is of niet. Want ik denk er niet over om ermee te stoppen. Dan moet je niet aangaan. dan kun je niet aangaan. En dat zal vast en zeker zo zijn als ik onbekeerd ben. Als ik buiten het ware geloof sta. Want dat is nou wel het kenmerk van iemand die onbekeerd is. Die wil niet aan het kruis van Christus geloven. Die ontloopt de doorboorde handen van Christus. Maar ben je dan ongelukkig? Als je niet jezelf wil laten beproeven door de Heer. En je laat weer de volgende week voorbij gaan. Je zakt weer verder in je zondige onbekeerde leven weg. De steen zakt weer dieper weg in de modder van het moeras. Bekeer je en stel het niet uit. Maar het kan ook het geval zijn dat ik de Heere kennen mag. Dat ik zo te zeggen bekeerd ben. Maar ik ben in een periode van mijn geestelijk leven terechtgekomen. Dat ik me niet door de Heere wil laten onderzoeken. Ik heb iets te verbergen, ik wil iets verbergen. Ik doe het niet. Dat kan ook als je de Heere kent. Dat je je niet restloos zult laten beproeven door de Heere. Misschien omdat je heel goed weet waarom niet. Of misschien omdat je zo ver van God vandaan bent, dat het totaal niet landt in je gedachten. Maar wat doe je dan? De Vader een verdriet. De Zoon verdriet. De Geest verdriet. Dan mist de Vader zondagmorgen een van zijn kinderen. De Zoon mist een van zijn bruidskerk. En de Geest die wordt bedroefd. Dan doe je jezelf ook zo'n kwaad. Dan wordt het zo donker over je leven. Alsof donkere wolken tussen de hemel en je ziel inschuiven. Terwijl het zo anders zou kunnen zijn. En terwijl je misschien ook wel heel goed weet. Ja, maar ik heb al andere tijden gekend. Ik weet wel hoe het kan zijn als je oprecht en dicht bij de Heere leeft. Je hebt al andere tijden gekend. Maar als je nou kijkt. Geen wonder. Als je niet door die doorboorde handen van Christus laten wassen en reinigen. Dan slaat de hemel dicht, om zo te zeggen. En als we dan toch aan zouden gaan, dan eten en drinken we onszelf een oordeel, ja. Niet het oordeel. Het eeuwige, onherroepelijke, onafwendbare oordeel. Nee, al zou je je leven lang een oordeel begeten en gedronken, dan kan het deze week nog verzoend en vergeven worden. En dat je voor het eerst op een rechte manier aangaat. Het is niet het oordeel van over en uit onherroepelijk afgelopen, nee. Maar wel een oordeel. Er zouden in de gemeente vele zieken of sterfgevallen kunnen komen. Je zou het op je geweten hebben. Er zou in de gemeente een deken over het geestelijk leven kunnen komen. Het geloofsleven taant en wordt slaperig, omdat ik op onwaardige wijze aanga. Nou, dat is ook nog niet niks natuurlijk, hè. Dat door mijn op onwaardige aangaan heel de gemeente eronder lijden moet, hè. Zoals Israël eronder lijden moest toen Achan gestolen had bij Jericho. Dat is ook nog niet niks. Het is er wel niet het oordeel, maar een oordeel over de gemeente is ook nog geen kleinigheid. Waarom doet de Heer dat dan? Waarom doet hij nou? Dat is in vers 32 tenslotte. Want er is ook het oordeel. En vers 32b zegt, de wereld wordt eens veroordeeld. En wereld betekent hier iedereen die niet echt oprecht in Christus gelooft. De wereld wordt veroordeeld. Maar als je nou zelf je niet aan Christus toevertrouwt, dan ga je ook wel die kant op, hè. Dan ga je steeds verder ook in de richting van die wereld, in die richting van die afgrond. En omdat de Heer dat nou bij je wil voorkomen, Om het wil voorkomen dat je nog in het oordeel terecht zou komen, dat je veroordeelt voor eeuwig. Daarom word je geoordeeld. Krank, zwak, slapend. Getuchtigd. Om je wakker te schudden. Om je ogen te openen. Om je tot inkeer te laten komen. Juist om je te laten ontwaken. Zodat je weer terug zult vluchten naar Christus. Zodat je alsnog je in zijn doorboorde handen zult werpen. Hoe ver je ook was weggedwaald. Hoe lang je ook was weggedwaald. Hoe diep je ook was gezonken en hoe lang al. Als God je tuchtigt, doet hij dat altijd om erger te voorkomen. Om je daarmee stil te zetten. Tot inkeer te brengen. Wakker te schudden. Om weder te keren. Heere Jezus, ontferm u mijner. Wees mij zondaar genadig. Was en reinig mij. En neem me toch in genade aan. Dat is het, hè. Dat is het. De mens beproeven zichzelf. Laten zich om die doorboorde handen van Christus wassen, reinigen en zuiveren. En eten en drinken alzo. Amen. Laten we zingen van de 26e psalm. Beproef, vrij van omhoog. De dichter doet het niet zelf. Hij bidt het God. Beproef, vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog, al wetende steeds open lag. En de vrucht daarvan, vers 11 en 12. Maar ik ben oprecht, verlost aan uw knecht. Nu stap ik rustig aan. Betreed een effe baan. Psalm 26, vers 2, 11 en 12. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, God van heil en zaligheid, zo wilt u dat zondaren aangaan. Nadat ze zich beproefd hebben, nadat ze zich hebben laten beproeven door u. Zich hebben toevertrouwd aan het werk dat uw doorboorde handen doen. Doorboorde handen die zonden ontdekken en in hun ernst laten zien. Die zonden verzoenen, vergeven. En die harten vernieuwen. Om geen zonde meer te willen laten blijven. Om geheel en al voor u te verlangen te leven. Zo wilt u, Heere, dat zondaren aangaan door die doorboorde handen heen. Uitmonden aan een van de stoelen van uw tafel. Heere, trek ons dan allen in die doorboorde handen. Dat wij daar niet voor terugschrikken. Daarvoor blijven staan. Onszelf niet willen verliezen. En zo onszelf buitensluiten en buiten houden. Heere, doe ons ondervinden hoe heilzaam en heerlijk het is om ons onder handen te laten nemen, restloos, door uw doorboorde handen, dat het uitmondt in een verlangen, in een besef van onwaardigheid, in een waarderen van de waarde van uw lichaam en bloed. Heere, zegen ons deze avond en de komende dagen. Op weg naar de avondmaalzondags u het geeft. En geeft u zondag een heerlijke dag. Heerlijke diensten. En een heilige, heerlijke avondmaalsbediening. Uw naam ter eer. Velen tot zegen. En uw gemeente niet tot schade. Heere, hoor ons. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit de 24e psalm. Het tweede en derde vers. Wie klimt de berg des Heren op? Psalm 24, vers 2 en 3. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.